8 dagen, honderden rondjes, 2 testweken achter de rug, een crash voor Red Bull, het stilvallen van Sebastian Vettel en meerdere teams die aansluiten op de top 3. Welkom bij de Undercut podcast van GP Blog. Ja, ons vaste panel is weer aangeschoven. Thierry, David en Sebas. Jongens, welkom. Hebben we een goede tweede testweek gehad eigenlijk?
Ja, het was weer buitengewoon interessant, toch?
Ja.
Eigenlijk precies waar we het vorige week over hadden. En waarvan we zeiden van, goh, het kunnen misschien nog wel wat verrassingen komen. Nou, dat hebben we wel gezien.
Hebben we gezien. Ja, daar gaan we het meteen allemaal over hebben. Eerst Tim Coronel, is ook vertrouwd natuurlijk weer van de partij. Die spraken we vlak voor de uitzending onder meer over Pierre Gasly. En daar zei hij het volgende over.
Stomme is dat je als coureur mag je daar niks van aantrekken. Mm-hmm. Want wie zegt dat het tijdfouten altijd waren? Hè? Misschien waren het ook wel risico's die je moest nemen voor het testwerk.
Ja, zometeen een uitgebreider gesprek met Tim. Maar eerst hier aan tafel bespreken het nieuws van deze week. Hey jongens, wat is eigenlijk ons opgevallen aan de tweede testweek qua nieuwswaardige gebeurtenissen, ontwikkelingen?
Buiten de testweek om is er eigenlijk ook nog wel iets interessants heb ik opgemerkt. En dat was eigenlijk een uitspraak van Red Bull teambaas Christian Horner. Vorige week hebben we het er al over gehad dat de Formule 1 een eigen serie krijgt op Netflix.
Ja.
En de Telegraph heeft daar al blijkbaar een aantal scènes van gezien. En die beweren dat Christian Horner in de documentaire serie zich heeft uitgelaten over Ricciardo. En die stelt, Daniel is waarschijnlijk gevlucht voor Max Verstappen naar Renault. Horner heeft zich dus uitgelaten. En Ricciardo vond het ook natuurlijk nodig om daar weer op te reageren. En die liet eigenlijk blijken dat geluid eigenlijk wel, dat hij dat wel vaker heeft gehoord. Dat hij mogelijk is vertrokken voor Verstappen. Maar laat weten dat absoluut niet zijn geval is. En dat zijn beslissing puur om zichzelf ging en niet om Max.
Jongens, geloven wij dat Verstappen vertrokken is? Ricciardo vertrokken zou zijn vanwege Verstappen?
Ja, aan de ene kant kan je zeggen, hij krijgt heel veel geld meer dan bij Red Bull. Maar aan de andere kant, hij gaat wel in een auto rijden die gewoon duidelijk minder snel is. Misschien dat ze dit seizoen wat sneller zijn dan vorig jaar, maar Red Bull gaan ze gewoon niet overtreffen. Dus aan de ene kant, ja, je kan zeggen hij gaat voor het geld. Aan de andere kant, ja, waarom zou je naar Renault gaan? Ja, hij wordt wel heel vaak vanaf gereden in de kwalificatie door zijn teamgenoot en ook in de races natuurlijk.
Dus je gelooft het wel een beetje?
Ja, ik geloof het absoluut.
Chair?
Ja, ik denk toch dat Ricciardo wel verder heeft nagedacht met zijn beslissing. Mm-hmm. Zeker als je nu al gewoon kijkt hoe Renault zich heeft ontwikkeld. Ik vind dat ze eigenlijk de afgelopen 2 weken er best wel goed bij zaten. En ook als je de verhalen hoort vanuit Renault zelf, dat ze dit jaar gewoon best wel serieuze stappen voor het eerst hebben gemaakt sinds Red Bull weg is wel met de motor. Dus ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar hoe Renault dit jaar gaat presteren, met name Ricciardo. Ik denk dat hij op zich nog wel een kandidaat kan zijn die incidenteel een podium wegpikt.
Toch even terug naar de vraag. Geloof je nou dat hij weggegaan is voor Verstappen of niet?
Nee.
Lijkt wel een politicus,
niet
man.
Niet als de enige reden.
Oké, Chair. Wat was nog meer nieuwswaardig deze week? Of waar moesten we op letten? Ik bedoel, was natuurlijk een hoop. Maar wat sprong eruit volgens jou?
Ja, dan even los van de testweek. Wat ik wel jammer vond, is dat er vandaag een bericht verscheen van Helmut Marko. Die eigenlijk concludeerde dat Niki Lauda nog niet aanwezig zou zijn bij de openingsrace van Melbourne. En dat is natuurlijk toch wel begrijpelijk aan de ene kant. Ik bedoel, hij heeft een gigantische zware ingreep gehad met zijn longtransplantatie. Maar toch hoop je toch dat hij er wel weer bij is. En ja, ook Marko die miste, want die bleek iedere dag met hem te ontbijten normaaliter tijdens de testdagen en de Grand Prix. Dus ja, dat was treurig nieuws, vond ik.
Dat is wel gemis.
Ja, het ligt er al lang uit ook inmiddels, hè?
Ja, laten we hopen in ieder geval dat hij er snel weer bij is.
Want ja.
Hij heeft natuurlijk naast de operatie ook een infectie opgelopen. Hij was natuurlijk herstellende. Toen hebben we die video gezien van hem. Daarna liep hij opnieuw een infectie op.
Smetteloze Engels trouwens.
Ja, dat is perfect. Maar goed, zijn zoon heeft zich vorige week ook uitgelaten over de medische conditie van zijn vader. Mm-hmm. En die stelde dat hij vecht als een leeuw. En dat hij er ongetwijfeld ergens dit seizoen bij is.
Dat klinkt nog wel als een stip op de horizon in plaats van een heel concrete tweede race. Toch?
Ja.
Ergens dit seizoen is een ergens stuk twijfelachtiger.
Ja, maar ja goed, dus hij is natuurlijk ook al enigszins op leeftijd. En het is niet niets dat hij heeft opgelopen.
Ja. Dus wat voor een infectie heeft hij gekregen eigenlijk? Dat weet ik niet. Weet je dat toevallig?
Een infectie aan zijn longen.
Ja, het was een virusinfectie die hij geloof ik had opgelopen op Ibiza.
Oké.
Okay, in de zomer.
Ibiza, dus, dat dan weer wel.
Ja, dat dan weer wel, ja.
Oké. Okay. Ja, waar heb jij op gelet afgelopen week?
Ik heb deze week een beetje gekeken naar de wetkantoren. En een beetje de
gelet, hè? Niet gewet.
Nee, dat durf ik nog niet aan. Okay. De testweek zegt voor mij dan nog niet zoveel. Maar wat ik wel even wat ik duidelijk vond, was ze hadden allemaal één vaste top 3. En dat was Mercedes op 1, Ferrari op 2 en Red Bull op 3. Maar wat wel erg spannend was, was de middenmotor. De ene zette bijvoorbeeld McLaren als het vierde team. En de ander dan weer Renault. Sauber staat wel overal vrij hoog. En Racing Point staat ook wel een beetje bovenaan. Ja, en Williams, dat staat toch echt stipt onderaan. Dus de middenmotor, dat verspeelt mooie duels voor aankomend seizoen.
Nou, ik moet zeggen, ik vond Williams toch wel een verrassing op zich voor de tweede testweek. Zeker gewoon voor een team dat... Ja, vorige week het eigenlijk best wel gewoon enorm heeft verpest door...
Ze waren de helft niet aanwezig.
Ja, nee, daarom. En ja, goed, vandaag natuurlijk ook helemaal emotioneel dat ze alle namen van de monteurs, mooi gebaar wel. Mm-hmm. Maar ik vind eigenlijk dat ze hebben wel wat een inhaalslag kunnen maken. Of dat goed genoeg is, denk ik ook niet.
Weet je niet. Kom op nou, als je nu gaat kijken naar de afgelopen twee weken, een inhaalslag. Ze staan nog wel steenvast onderaan en ja...
Kijk, mijn mening is, kijk, ze zijn 2 dagen hebben ze niet kunnen rijden. Dan sta je eigenlijk behoorlijk voor paal, vind ik. En als je dan ook nog eens de hele tijd achteraan rijdt... Kijk, misschien hebben ze wel ook gewoon heel weinig benzine erin gedaan... om nog een beetje het naam hoog te houden. Dat denk ik persoonlijk. Want anders staan ze wel echt heel erg voor paal.
Maar Cher, waar zit voor jou de inhaalslag om dan in?
Nou, dat ze toch wel... Nou, ik zeg niet een inhaalslag op de overige teams... maar wel dat ze gewoon... ik had het verwacht dat ze deze week ook gewoon eigenlijk... dat het weer dramatisch zou verlopen. Dat ze misschien, weet ik veel, hoeveel uitvalbeurten zouden kennen. Maar dat hebben ze eigenlijk... Ja, ze hebben toch wel wat kilometers kunnen stampen. Gewoon wel boven de 100. En ja, ik hoop het eigenlijk gewoon ook vooral... dat ze dit jaar gewoon weer een beetje uit het dal komen. Want het is wel gewoon een team dat wel gewoon... in ieder geval bij de voorhoede thuis hoort. En ik vind het gewoon wel pijnlijk om te zien dat dat zo afgegleden is de afgelopen jaren.
Jongens, we gaan het hebben over de tweede testweek. Maar voordat wij onszelf daarover gaan buigen, gaan we eerst naar de vriend van onze show, Tim Coronel.
Snelste man van Nederland.
Immer de snelste man, hè, Tim?
Altijd.
Wat onwijs fijn dat we hier mogen bellen. We hebben de tweede testweek achter de rug. Waar heb jij op gelet deze week?
Nou, ik heb eigenlijk op gelet welke banden... En met hoeveel rondjes eigenlijk. Ook in dat traject kan je toch een beetje kijken hoeveel benzine aanwezig was van de auto. En daardoor kan je dan een beetje kijken hoe de ranking een beetje is.
Oké, de banden in verhouding tot de rondjes. Wat levert dat voor inzichten op, Tim?
Eigenlijk als je bekijkt, je hebt 5 korte banden. Eigenlijk als je van hard naar zacht gaat, of van zacht naar hard, wat je wil, zie je eigenlijk overal wel 16 verschil tussen. Pirelli heeft dat eigenlijk ook wel een beetje bevestigd.
Ja.
Dus ja, dan kan je ook een beetje kijken hoe iedereen staat. Hè? Zoals Max bijvoorbeeld, die is vandaag alleen maar op soft had gereden. Dan heb je nog ultra en supersoft. Iedereen heeft natuurlijk op supersoft tijd neergezet.
Ja, de
dan zou je eigenlijk zeggen dat dat 2 keer 16e moet zijn, dus 1,2 seconden eraf.
Ja.
Dat betekent dat hij net voor Bottas staat en vlak achter Hamilton.
Okay.
Dus ik denk dat alles, dat 17 maart, dat echt een feestje gaat worden voor het publiek.
Jij voorspelde eigenlijk gewoon sowieso podium voor Max op basis van deze combinatie van banden en tijden.
Ja. Nee, dat Max gaat denk ik wel dubbel aantal podiums halen ten opzichte van vorig jaar. Dat ziet er allemaal zo goed uit. Jammer dat Gasly zijn teamgenoot gisteren natuurlijk de auto even goed beschadigde, waardoor ze vandaag ook een beetje in het gedrang kwamen.
Ja.
Maar qua snelheid en de rest van de week konden ze alles keurig op orde hadden en hun rondjes konden doen. Ja, dan hebben ze het gewoon... keurig en goed voorbereid.
Ja, je noemt Pierre Gasly. Wat doet het met zo'n jongen dat hij in 4 dagen 2 keer crasht en eigenlijk zijn team tot 7 uur 's ochtends laat doorwerken de hele nacht door? Wat is de impact op zo'n jonge debutant?
Nou, het stomme is dat je als coureur mag je daar niks van aantrekken. Mm-hmm. Want wie zegt dat het tijdfouten altijd waren? Hè? Misschien waren het ook wel risico's die hij moest nemen voor het testwerk.
Ja.
Toro Rosso reed hij ook niet altijd plat.
Ja.
En daar ging het ook gewoon keurig in. Dus ik denk dat het daar niet om gaat. Ik denk dat de engineer misschien wel even zegt, joh, die bocht kan je net even 10 centimeter naar die kant, kan je vol gas nemen. Ja, als dat dan 15 wordt en je gaat op je bek, ja, dan is dat toch wel onhandig. Maar ja, je zoekt de limiet op. Dus ja, dat moet gebeuren. Kijk, als het maar steeds meer weggaat. Maar kijk, wat idee bij Toro Rosso. Ja, dat was gewoon een fantastische job. Dus ja, laat lekker gaan. Ik denk dat het bij het spelletje hoorde. Jammer dat het alleen even gebeurde.
Oké. Okay. Je zegt over Max, hij gaat dit jaar dubbele podia pakken. Denk dat hij ook zicht heeft op de wereldtitel dit keer? Of is... dat nog een brug te ver?
Nou, ik denk dat hij zich wel in het gespuis mag mengen. Mm-hmm. Maar ik denk wel, als ik zie waar Mercedes en Ferrari op het ogenblik mee bezig zijn, dan is dat toch wel weer klasse wat we gaan laten zien als, als totaalpakket. En Mercedes had vorige week een heel ander aerodynamisch pakket. Eigenlijk hele andere lijnen qua auto.
Ja.
En eigenlijk binnen een week, dus misschien wisten ze al, of hadden ze een plan eigenlijk, een A naar B plan, om te kijken hoe de auto zich manifesteerde. Ja, en dan deze week nog weer zo met een ander aerodynamisch pakket op de proppen te staan en daar ook nog eens keer resultaten uit te halen. Dan denk ik dat je wel kan begrijpen waarom zo veel keren wereldkampioen is.
De winnaar van deze week is dus niet Ferrari met de snelste ronde en ook de meeste ronde, maar het is Mercedes.
Eens. Maar ja, niks is zo veranderlijk als weer.
Nee, precies. Hoor.
Het is gewoon een geoliede machine, dat Mercedes. Ja. Dat zie je gewoon aan alles wat er gebeurt. Ferrari heeft het prachtig voor elkaar. Wat ik heel fijn en leuk vind, is dat Leclerc lijkt het echt voor elkaar te hebben.
Ja, ze zitten er goed bij, hè?
Eigenlijk zou ik het dan nog wel eens hebben heel leuk vinden als Williams er nog bij komt. Ja, want die twee teams hebben natuurlijk de legacy, die horen vooraan erbij te zitten. Als ik dan naar de verschillen ook kijk, het wordt een mooie strijd. Vooral eigenlijk net na die topteampjes. En dan heb ik het eigenlijk over Leclerc, Vettel, Max, Hamilton. En dan daarachter heb je de rest van de club.
Gaat de strijd zich ontbranden.
Ja,
Tim. Correct. Super veel dank voor nu. We spreken jou heel graag weer rond de strijd in Australië.
Helemaal geen probleem.
Oké, dank voor nu, hè.
Tot dan.
Altijd fijn, hè, Tim.
Zeker.
Nooit verlegen een goede quote.
En ik kwam ook met een paar goede punten, vind ik eerlijk gezegd.
Toch? Ja, wat absoluut. Vond je op wat hij zei zoal?
Om te beginnen denk ik... laten we niet gelijk beginnen met Red Bull. Dat is al voor de hand liggend. Laten we beginnen met...
Williams.
Ik wil eigenlijk beginnen met Mercedes. Want okay. Ik sluit me daar wel bij aan.
Ja.
Als je inderdaad kijkt hoe Mercedes er vorige week voor stond. Of in ieder geval wat ze niet lieten zien. En dat ze in een weekend zo het roer om kunnen gooien. En dan dit weten neer te zetten. Ook op die laatste testdag. Dat ze hem gewoon even hup de kranen openzetten. En gewoon knallen. Dat laat inderdaad wel zien hoe volwassen dat team is.
Ja, we leggen even uit dat roer omgooien voor iemand die het misschien iets minder goed gevolgd heeft. Wat hebben ze nou precies gedaan? Een strategie? Kun je het even kort
Nou ja, niet zozeer strategie. Ze hebben gewoon de auto, wat Tim net ook al aangaf, ze hebben de auto gewoon omgegooid. Ze hebben gewoon in feite een base pack, als het ware, afgeleverd. En daar zijn ze gewoon op de dinsdag zijn ze daarmee begonnen. En als je dan ziet wat ze hebben bereikt in die 4 dagen en dan op die vrijdag, ja, dat is gewoon heel erg knap.
Ja, ik geloof niet dat die wagen helemaal in 4 dagen vanaf scratch ineens weer zo anders is. Ja. Ik denk dat ze gewoon, wat Tim eigenlijk ook al zei, gewoon 2 plannen hebben. Oké, jongens, we kunnen deze kant op gaan. Kijken of dat werkt. Nou, dat werkt dus blijkbaar niet helemaal. Ze zullen daar ongetwijfeld wat data verzameld hebben. Daar nog wat ad hoc wat designs op hebben gemaakt en wat dingen hebben aangepast. Maar ik denk echt dat er al een gedeelte van die ontwerp gewoon omdat het wel al klaar lag.
Ja,
ze hebben, wat ik las, dat ze 2 aero-pakketten hadden, aerodynamica-pakketten. En dat ze die echt gedurende het seizoen kunnen ze echt per circuit gaan wisselen. Welk pakket gaan we gebruiken? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, op Monza kunnen ze het lage, zeg maar, waar ze weinig downforce hebben, zullen ze op Monza gebruiken. En het andere, waar ze heel veel downforce nodig hebben, die kunnen ze bijvoorbeeld op Monaco of weet ik veel wat soort circuit.
Je suggereert dat ze dan bijvoorbeeld met de eerste en de tweede vrije training de verschillende aerodynamica-pakketten gaan proberen. En op basis van die resultaten daarvan dan in de race iets gaan inzetten.
Nou, ik denk dat ze dat van tevoren al weten. Ik bedoel, op Monza, dat zijn allemaal best wel bochten waar je weinig snelheid in meeneemt. Mm-hmm. En juist heel veel topsnelheid moet hebben.
Ja.
En Monaco heb je juist veel minder topsnelheid nodig.
Okay.
Nee, natuurlijk. Maar dat laat dus wel zien hoe Mercedes er hierin staat. En dat ze het dus wel voor elkaar weten te krijgen. Dat ze gewoon wel met 2 pakketten afreizen naar, naar Monaco. Maar dat zou pas gaaf zijn trouwens als ze daar gingen testen. Maar naar Barcelona.
Als ze even een rondje overslaat testen op Monaco. Maar goed.
Ja, Verstappen ook trouwens.
Zit daar een limiet aan eigenlijk, jongens? Hoeveel aerodynamica pakketten, hoeveel verschillende uitmonsteringen je voor je auto mag meedragen? Mag je er ook bij wijze van spreken 10 doen?
Volgens mij heb je daar heel veel vrijheid in. Alleen de ontwikkeling in zo'n pakket, dat kost mega veel tijd. En dat ze al 2 pakketten ontwikkeld hebben, dat is natuurlijk al hartstikke knap.
Ja. Het kost tijd, geld. Het kost je ook tijd in de windtunnel. Dat is natuurlijk wel gelimiteerd.
Ja.
Dus het is maar net hoe je resources wil inzetten en voor welke middelen. En wat uiteindelijk de winst daarvan gaat zijn.
Heel terecht zeg jij ook, het kost natuurlijk geld. Dus binnenkort, volgens mij 2021, dat er nieuwe regels ingaan voor een budgetplafond. Dus dan zou het misschien niet meer kunnen.
Ja, in juni zouden die mogelijker doorheen komen. Ja. Chase Carey heeft dat in ieder geval aangegeven dat ze in juni de deadline gaan stellen. Ik ben heel benieuwd trouwens ook of dat doorheen komt. Maar goed.
Ja, goed, dat is nog verder weg dan nu. Jongens, we hebben het over Mercedes gehad. Ze hebben dus de conclusie hier aan tafel. Ze hebben niet zozeer verstoppertje gespeeld, als wel gewoon twee verschillende aerodynamica pakketten.
Ik denk dat ze waren voorbereid.
Ja. Grote concurrent is natuurlijk, of althans, nou ja, daar kunnen we over discussiëren of dat inderdaad de grote concurrent is, Ferrari. Die begon heel erg goed. Vind je dat, zijn we daar nog steeds dieper onder indruk?
Ze hebben de snelheid en ze laten echt hun spierballen zien. Ze willen laten zien dat ze snel zijn. Het is misschien ook een beetje het bang maken van de concurrerende teams. Maar aan de andere kant zie ik ook wel dat ze de nodige problemen hebben. Niet alleen Ferrari, maar ook Haas die met een Ferrari-blok rijdt of Alfa. Dus je kan wel heel erg snel zijn, maar je moet ook de race kunnen uitrijden. En Sebas, jij wist precies waar het door kwam, toch, dat uitvallen?
Sebas, de schuldbewuste lach.
De lijstjesman zit er klaar.
Jongens, jullie overvallen me, maar ik heb begrepen...
De lijstjesman.
David, als ik je zo aankijk, dat het iets te maken heeft met de uitlaat. Kan dat kloppen?
Ja, de uitlaat die werd te heet. Klopt.
Is er een tweetje, zeg.
Dat hebben we totaal niet afgesproken.
Maar de uitlaat, jongens, vertel even iets meer over. Over de betrouwbaarheidsproblemen van Ferrari.
Wat ik meekreeg is dat de uitlaat te heet werden. En waardoor de auto aan de kant gezet moest worden, natuurlijk. Maar dat is dus het voornamelijkste probleem bij Ferrari. En de uitlaat is natuurlijk een erg belangrijk element aan de auto. En als dit voor Melbourne niet opgelost is, ja, dan zul je wel zien dat er een paar Ferrari engines langs de kant gaan staan.
Ja, maar goed, als we dat nu ook vergelijken met het aantal kilometers dat gereden zijn en het aantal problemen wat we hebben, is dat relatief laag. Ik vraag me af of je dat dan gelijk in Melbourne gaat zien. Zou wel leuk zijn.
Nou ja, misschien gaan we het wel later in het seizoen zien natuurlijk, ja, omdat ze vastzitten aan een aantal motoren. En dat zou natuurlijk wel super interessant zijn als we nu gewoon weer een Ferrari zien dat heel goed uit de startblokken komt en dat gewoon gaandeweg het seizoen eigenlijk een beetje hetzelfde probleem wat Red Bull natuurlijk ook wel de afgelopen jaren heeft gekend. Dat ze motorwissels moeten gaan nemen. Die moeten ze tactisch gaan inzetten. Ja, dat kan wel interessante dingen gaan opleveren.
Ja, maar Red Bull groeit toch juist steeds in de jaren. Die komt steeds dichter bij de top, waar Ferrari juist meer een beetje afhaakt.
Ja, uiteraard. Maar de motor bij Red Bull was natuurlijk wel altijd gewoon een beetje de factor die alles deed remmen.
Ja, klopt. Nou, over betrouwbaarheid gesproken, Renault. Daarom zijn ze natuurlijk naar Honda overgestapt. Maar over Renault is de betrouwbaarheid. Nou ja, hoe beoordelen we de betrouwbaarheid van Renault? Laat ik de vraag openstellen.
In de testweek ziet het er natuurlijk hartstikke goed uit. Maar we moeten het echt gaan bekijken gedurende het seizoen. Renault heeft in de tijd dat ze met Red Bull samenwerkte, in ieder geval de afgelopen paar jaar, hebben ze heel veel gezegd. Maar uiteindelijk is er niet superveel van waargemaakt. Je kijkt naar de uitvalbeurten van Max twee jaar geleden, de uitvalbeurten van Ricciardo afgelopen seizoen. Dat als je het bij elkaar optelt, is het wel echt heel erg veel vergeleken met bijvoorbeeld Mercedes of Ferrari teams.
Nou ja, wat ik voornamelijk wel jammer vind nu, dat Renault is natuurlijk wel echt een grote naam in de Formule 1. En het chassis van die Renault was eigenlijk vorig jaar al was wel oké, maar niet super. Ik zou het echt leuk vinden als ze nu gewoon echt een dijk van een chassis hebben neergezet, waarmee ze op eigen kracht met een Renault motor laten zien wat ze echt kunnen. Want eigenlijk de ware snelheid, of wat je eigenlijk totaal kan bereiken als totaalpakket met de Renault-krachtbron, daar was eigenlijk Red Bull voor in de afgelopen paar jaren. En dat gaan we dus nu wel missen. Dat is wel jammer.
Ze waren in staat om race te winnen. Waar ik eigenlijk vooral, wat ik me afvraag is, vooral nu omdat Renault zo optimistisch is over hun nieuwe motor, of Red Bull misschien ook niet een bepaalde belemmerende factor is geweest in het ontwikkelen. We weten dan natuurlijk ook dat bij Honda en McLaren destijds zo geweest is. Mm-hmm. Dat misschien Red Bull toch te veel vroeg. Want we zagen het ook al vorig jaar, toen ze die Spec-C-motor hadden gelanceerd, dat Red Bull de enige was die het wilde gebruiken. En daardoor ook weer uitvalbeurt kregen.
Daar zit op het puntje van stoel. Maar wat bedoel je precies met, als je zegt, ze hebben het geremd? Kun je even, zeg maar, de mensen die thuis zitten, die even iets minder van de details weten, hoe zou Red Bull de ontwikkeling van de motor geremd kunnen hebben door meer eisen te stellen?
Nou ja, niet zozeer gered, maar wat ik ermee bedoel te zeggen is dat Red Bull zo graag zo'n sterke motor van Renault wilde, dat Renault eigenlijk misschien te snel dingen er doorheen heeft gedrukt, waardoor die motor misschien wel ietsje sneller werd, maar dat het uiteindelijk de totale ontwikkeling van die motor over een lange periode heeft afgerend.
In de weg stond. Ja, eigenlijk een overkill. Daaf, brandlos.
Ik denk persoonlijk, ik snap je punt, maar ik denk dat het wel meevalt, want Renault heeft de updates ook vaak uitgesteld. En als je kijkt naar bijvoorbeeld McLaren Honda. Kijk, Honda had geen team rondrijden in de Formule 1. Die moest het alleen met McLaren doen. En Renault die had ook nog hun eigen team. Dus het kwam niet allemaal van Red Bull uit, zoals toen bij McLaren het geval was. Dus die hebben uiteindelijk ook meer data. Dus nee, daar geloof ik eerlijk gezegd niet in.
Nee, maar we zagen vorig jaar ook dat Honda een flinke stap heeft gemaakt met Toro Rosso Red Bull toen ze los waren van McLaren.
Ja, maar die hebben misschien wel een hele andere werkwijze opgepakt. En ze hebben ja, natuurlijk de nodige jaren ervaring. Nou, dat, daar valt wel wat
nee, voor. Maar daarom ben ik heel benieuwd hoe ze dit jaar gaan presteren.
Ja, en we gaan het... Ja, wat was je aan het toevoegen?
Nee, ik wil zeggen, we gaan het zien.
Ja, we gaan het. Maar jij maakt het af voor mij. Voordat jij je uitspraak gaat wagen, die zo meteen waar je terug op moet komen.
Als ja, het kom veld ze met hooivorken komen ze achter me aan. Ja,
we zien de Franse boeren. Als we het veld overzien, uitzoomen op de top, jongens. Welk team viel ons eigenlijk mee? Waarvan denken we, nou, die komen behoorlijk goed voor de dag.
Ja, Alfa natuurlijk, maar daar hebben we het vorige week al over gehad dat het er goed uitzag. Ja. Maar daar heb ik wel echt heel erg veel vertrouwen in dat die het gewoon hartstikke goed gaan doen.
Ja, en we zijn nu verder dan toen, dus die lijn heeft zich doorgezet.
Ja, absoluut.
Ja, wat ik ook vet vond om te zien bij de boekies, is dat Kimi Räikkönen nu, geloof ik, na Max Verstappen, Daniel Ricciardo, eigenlijk de favoriet is. En natuurlijk Lewis Hamilton en Bottas, voor de wereldtitel.
Hey, maar jongens, we slaan volgens mij één ding helemaal over. We hebben het over Red Bull gehad en alles. Maar wat vinden we nou eigenlijk van, Gasly, wat hij allemaal heeft gedaan? Ik ben wel heel nieuwsgierig naar wat jullie... Ik laat jullie eerst spreken en dan voeg ik...
Ik hoop eigenlijk dat hij niet weer nog een crash doet. Anders is hij inderdaad weer slachtoffer voor allemaal nieuwe internetmemes. Hij heeft natuurlijk nu al... Krijgt hij al de naam, nou, Verstappen kent dat ook, Crashly. Nou, met Crashstappen in de UK is dat ook immens populair. Maar ik hoop voor hem dat hij nu niet in Melbourne al direct de fout ingaat.
Pierre Crashly is wel goed gevonden, ja. Maar minder voor Pierre.
Ja, het is natuurlijk niet te hopen dat dat gebeurt. Want dat gun je natuurlijk niemand. Maar deze fout, twee crashes in 4 dagen in totaal. De laatste fout, nou ja, Brandon Hartley deed vorig jaar. Maar als ik
zag hetzelfde ook.
Ja, precies. Als ik de onboard beelden bekeek. We weten niet of hij vanuit het team moest pushen. Dat zou natuurlijk kunnen, want Tim zei dat natuurlijk ook al. Maar hij gebruikt wel heel erg veel van de baan. En ik bedoel van, nou ja, je voorbanden is natuurlijk smaller dan je achterbanden. En hij zat met zijn voorband al bijna op het gras. Ja, dan kan je misschien een beetje voorstellen, nou, dat kan fout gaan. Maar waarom? Ik bedoel, je bent lekker aan het testen. Je weet, die auto moet heel blijven, want we moeten zoveel mogelijk data verzamelen. Je kan ook een pushlap doen, ja, dat je iets minder van de baan gebruikt. En dit was gewoon echt op de limiet rijden, hoe je in de kwalificatieronde rijdt. En dan denk ik, dan valt er wel iets kwalijk te nemen.
Sebas?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het te vroeg is om conclusies te trekken. Ik denk ook dat het te vroeg is nu, dus vast een boodschap aan Helmut Marko, om nu alweer om Kvyat op de speed dial te zetten. Maar,
toch weer promoveren.
Toch weer, en dan toch weer terug. Maar ja. Ik vind het voornamelijk heel erg jammer. Ik vind het ook jammer dat we eigenlijk op de laatste testdag daardoor eigenlijk niet echt de ware snelheid, voor hoever je dat kan zien in een wintertest natuurlijk, van Red Bull hebben kunnen zien.
Maakt het ook wel weer spannend.
Dat maakt het ook heel erg spannend. Zeker ook omdat Red Bull heeft aangekondigd dat ze toch nog wel met een flink nieuw pakket naar Melbourne zullen afreizen. Nou ja, Mercedes heeft dat dus deze week laten zien. Ja. Bij Ferrari, volgens mij, worden er stapsgewijs wat dingen gewijzigd. Maar dan zullen die ook met flink wat nieuwe updates gaan komen. Maar van Red Bull is het eigenlijk een beetje, we weten het niet.
Nee, maar
dat maakt het wel spannend.
Ja. Wat ik dan wel leuk vind, is dat je nu voor het eerst, laat ik zeggen, Verstappen en het team zelf al... voorgaande jaren probeerden ze altijd heel erg de verwachtingen te temperen. Van ja, eerst voor de zomer of voor de winterstop was het ja, en volgend jaar wordt een succes. En dan tijdens de winterstop was het toch van ja, nee, we moeten voorzichtig doen. Maar nu zijn ze toch allemaal wel, laat ik zeggen, voorzichtig optimistisch. Ja, ja. Terwijl we dat de voorgaande jaren niet hebben gezien. Zoals hij Verstappen ook, ondanks dat hij zeg maar vandaag niet in actie kon komen, dat hij er wel zeker van is dat ze dit seizoen goed zullen starten. En dat hebben we al een hele tijd niet gezien.
Om de zegens mee gaan doen. Ja, ja. Nog heel veel bij Pierre Gasly te blijven. Zo'n jonge jongen, hè, die staat dit jaar voor het eerst bij de Red Bull bij een topteam onder contract. Hij gooit eigenlijk goed in het eten van Max Verstappen. Die kan dus een dag later, vrijdag, niet meer testen. Hij crasht 2 keer in 4 dagen. Wat is de impact van zo'n jongen? Hoe moet hij daarmee omgaan? En hoe gaat zo'n team daarmee om?
Nou, ik denk dat je het beter nu kan hebben dan dat het midden in het seizoen gebeurt. Het is natuurlijk wel echt gewoon enorm zuur voor Red Bull.
Ja.
Alleen, ik denk dat je het achteraf dat je het misschien nu beter liever nu hebt. Aan het einde van de testen of aan het einde van de tweede testweek. Ondanks dat je dan zeg maar wel je snelle rondes mist. Mm-hmm. Dan dat je dit echt hebt naar de kwalificatie weekend. En in een raceweekend.
David, is het gretig nee te
ben ik totaal niet mee eens.
Ik bedoel, niet.
Nee, ja, Sebas dus ook niet. Kijk, ik bedoel, als jij met zo'n gevoel al natuurlijk de eerste race ingaat van ja, shit, weet je, ik ben nu al 2 keer gecrashed. Ik moet echt oppassen. Mijn zelfvertrouwen is niet hoog. Nou, quali in Australië, bedenk nog even Bottas vorig jaar. Ja, de muren zijn er ook erg dichtbij. Dus ik denk niet dat hij met heel veel zelfvertrouwen daar naartoe gaat, eerlijk gezegd.
Nee, maar goed. En los daarvan, ik bedoel, je zegt het maakt minder uit, maar het is natuurlijk wel de wintertest. En dit helpt wel de ontwikkeling van de auto.
Ja.
En die moet wel aan een bepaalde mate doorontwikkeld zijn voordat ze daar in Melbourne zijn. Dus het is heel veel kostbare tijd die ze hebben verloren. Kijk bijvoorbeeld naar Williams. Dus ik denk dat het voor hem makkelijker was geweest als hij hem in een tweede of eigenlijk misschien wel derde vrije training, als hij een beetje de kwalificatieruns ging proberen, dat hij hem had verziekt. Ja, dan was het natuurlijk wel weer heel erg lastig geweest, misschien voor Red Bull, om die auto op tijd klaar te krijgen.
Dan heb je niet je hele team ermee.
Maar dan heb je inderdaad ook voornamelijk jezelf en jouw kant van de renstal erbij. En benadeel je niet eigenlijk direct je teamgenoot.
Heeft Max Verstappen daar op een bepaalde manier op gereageerd? Was daar iets uit af te lezen eventueel?
Nou, hij heeft laten weten dat hij er niet, tenminste dat het wel, dat hij niet in actie kon komen door de crash van Gasly. Ik denk dat hij zich daar niet op een bepaalde manier negatief of juist positief over zal uitlaten. Nee. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het niet fijn is dat je kostbare testtijd mist.
Kijk, welke coureur viel ons op in positieve zin? Wie heeft ons verbaasd? Hey.
Leclerc. Ja. Het feit dat Vettel heeft gezegd dat hij ook om advies vraagt over de auto aan Leclerc, dat zegt denk ik wel voldoende. Een vijfvoudig wereldkampioen die aan een rookie vraagt, joh, wat is jou opgevallen? Wat is jouw feedback van de auto? En ook aangeeft dat hij er daadwerkelijk wat aan heeft. Dat zegt denk ik wel heel veel.
Ik vraag me alleen of dat niet een beetje mooie PR is vanuit Ferrari wat hem ingefluisterd is van, joh, zeg even wat moois over hem.
Ja, maar Vettel is ook nuchter genoeg om als hij ergens het niet mee eens is om dat te laten blijken.
Luister, ik ben het gewoon bijna zeker. Het is heel simpel. Vettel, die staat gewoon sowieso kwalificatie in Melbourne. Staat hij sowieso boven Leclerc. Hij is
tuurlijk,
gewoon
tuurlijk.
Maar en dat zal de eerste 7 races, zal dat 100% zo zijn.
Daar maar bedoel jij gewoon puur op kwaliteit? Dat bedoel je op basis van teamorders zo?
Puur op kwaliteit.
Ja, nee, oké, precies. Ja.
Teamorders bij Ferrari. Ik ben benieuwd of we die dit seizoen überhaupt nog zo duidelijk gaan zien. Want Leclerc is natuurlijk ook een coureur die graag wil, veel talent. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
Binotto heeft wel gezegd dat Vettel in principe 1 staat, toch? In de ranglijst voorlopig. Toch?
Dat heeft hij waarschijnlijk. Dat heeft hij gezegd.
Hij kan ook niet anders. Maar nee. Even een andere coureur, jongens. Die mij ook echt is meegevallen, is opgevallen. Alexander Albon heeft 1 foutje gemaakt bij zijn eerste run, geloof ik. En knalde op het gras. Maar daarna eigenlijk relatief foutloos.
De tweede tijd, toch? De laatste
Ja. Maar ik vind, Toro Rosso valt me sowieso op dat hij echt best wel. Die is, wat, laat ik zeggen, in de meeste gevallen was hij soms nog sneller dan de Red Bull. Dus, die gaat je nog bijna zorgen maken op die manier. Ja. Toro Rosso had natuurlijk al gewonnen voordat het Red Bull dat had. Misschien dat dit weer dat jaar zijnzelfde soort jaar. 2008 was dat uit mijn hoofd.
Ja.
Het jaar der wonderen.
Met Vettel of 2007 was dat.
Toen Rosso boven Red Bull Racing stond.
Ja, tenminste dat ze die wonnen, of dat ze die overwinning pakte op Monza.
Op Monza in de regen was dat. Ja.
Jongens, als we de 2 weken overzien, wat hebben we dan geleerd? Wat zijn de conclusies die we kunnen trekken?
Dat je geen conclusies kan trekken uit de testweek tot we in Melbourne zijn.
Je kan eigenlijk wel 1 conclusie trekken. En dat is eigenlijk dat het gewoon dit jaar wel weer grotendeels om 3 teams zal gaan. Mm-hmm. En
dat middenveld heel dicht bij elkaar
is. Exact. Zit. En dat het middenveld ook weer eens iets dichter bij de top 3 teams is gekomen. Maar meer dan dat is het gewoon heel erg lastig.
En dat Williams hoogstwaarschijnlijk toch weer onderaan.
Helaas.
Ondanks dat ik het echt niet hoop, jongens. Ben ik er wel bang voor.
We gaan voorbeschouwen op Melbourne, jongens. Ja, om allereerst te beginnen met het circuit. Kijk even naar David, onze meest technische man. Wat voor een circuit is dit?
Melbourne is een heel technisch circuit. En om in te halen is het heel erg lastig geweest in de voorgaande jaren. We hebben nu de nieuwe aerodynamica-regels, waardoor het inhalen, zoals ze zeggen, makkelijker kan gaan worden. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik denk dat het om te rijden in de kwalificatie wel een fantastisch circuit is. De rondetijden zullen rond de 1.20, 1.19 ongeveer kunnen gaan liggen. In de race vind ik het een beetje saai. In ieder geval vorig jaar was het gewoon een parade. Mm-hmm. Kwalificatie kijken en de onboardcamps zijn gewoon heel erg gaaf.
Ja. Hoe verliep de race eigenlijk, jongens, toen?
Wat David al zegt, het was 1 grote optocht.
En Lewis kwam.
Nee, sorry, ga verder.
Ja, Lewis die kwam achter Max. Hij kwam weer niet achter Max. Zoals die toen Max bij Toro Rosso reed, hadden we alles ook al zo'n momentje. En dat was het moment waardoor Vettel met een slimme pitstop van Ferrari voor Lewis kwam. Toen stond Vettel op het podium. Maar ja, zoals vaker gezegd wordt, de winnaar van de eerste race, die wordt nooit wereldkampioen. En het is wel gebleken weer.
Ja, ja. Sebas, wat verwacht jij van Melbourne? Je bent verdacht stil. Ja.
Ik verwacht er eigenlijk weer een beetje hetzelfde van als vorig jaar. Ik denk aan de hand van de wintertest dat Ferrari en Mercedes weer heel erg dicht bij elkaar zitten. Als ik kijk naar de betrouwbaarheid van Ferrari, verwacht ik toch weer dat Mercedes er vandoor gaat. Hamilton wint hem. Vettel of Leclerc tweede. Mm-hmm. Dat zal er heel erg om gaan spannen. En ja, Red Bull.
Nou, de ander dan is op drie. Als het omspant tussen twee. Ja, of Leclerc wordt of Vettel, dan zit de ander op drie.
Nou, ik dat denk ik niet. Ik denk echt dat het wel één Ferrari is op twee. Maar goed, dat is nu echt koffiedik kijken. Mm-hmm. Maar ik vind het voornamelijk gewoon leuk om te zien wat Red Bull gaat doen. Ja. En ik denk dat gewoon heel erg interessant gaat worden. En dat dat ook een goede graadmeter gaat zijn voor het komende seizoen. Heeft Red Bull gewoon echt een, als we echt een goed pakket mee hebben genomen naar Melbourne, dan zouden we misschien wel een heel, heel, heel mooi seizoen kunnen gaan zien.
Kijk, chair.
Voor Verstappen fans.
Waar ik onderaan toe te voegen. Niet voor de Kubica fans. Chair, wat verwacht jij als je even vooruit ziet? Ook al is het natuurlijk allemaal speculatief, maar doe even mee. wat denk jij het podium voor Australië? Wat zou je ongeveer voorspellen?
Om daarvoor nog heel even in te haken op één dingetje wat David zei, dat over die nieuwe reglement. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe dat de impact gaat hebben op de race. Want je hoort nu al een hele hoop coureurs die praten over natuurlijk DRS is dit jaar groter geworden. En dat het echt voelt alsof een soort van drogue shoot, een soort van parachute loslaten van hun wagen. En dat ze gewoon echt vooruit schieten. Dus ik ben heel benieuwd wat voor invloed dat gaat hebben op de inhaalacties. En laat ik het zo zeggen, ik denk als dat verbeterd wordt, dat je op Melbourne ook kan inhalen, dat de race ook al leuker wordt en dat de resultaten misschien al wisselvalliger kunnen worden. Dus realistisch gezien denk ik natuurlijk dat Ferrari, Mercedes, Red Bull, die daar
blijft hetzelfde.
Ja, daar zal het om gaan, in ieder geval voor het podium. Maar ik zou het wel eigenlijk wel heel tof vinden als een Alfa Romeo of eigenlijk misschien wel een Daniel Ricciardo in een Renault ook om de hoek kan kijken van, hé jongens, wij zijn er ook. En misschien dat er een gekke safety car of iets dergelijks komt, waardoor het daar
misschien wel een grote regenbui.
Ja, zou ook leuk zijn.
Ja, het zou wel wat zijn als Ricciardo ineens op het podium staat, hè? Ja. Voor Verstappen. Ja, wat denk jij van Australië?
Ik ga in ieder geval één uitspraak doen waar jullie mij misschien op kunnen terugpakken en om kunnen uitlachen later dit seizoen, maar
dat willen we helemaal niet, David. Doen we nu al, hoor.
Ik denk dat Renault geen enkele podiumplek gaat pakken en dat ze blij mogen zijn met een keertje een P5, P6... En er is heel veel geluk in P4, maar het podium wordt gewoon 1, Lewis Hamilton, 2, Vettel. En de 3 gaat om Leclerc of Verstappen.
Oké, Renault helemaal geen podium? Dat
nee, helemaal geen podium.
Zullen we daar een wetje op leggen?
Ik ga niet zoals bij die ene kale man bij het Formule 1 café in mijn onderbroek staan. Nee, gelukkig is in de podcast.
Maar er is ook nog iemand anders die nog steeds sushi zou meenemen. Dat is ook nog nooit gebeurd. Dus ik zou zeggen, dit is een mooi moment om dat opnieuw
te leggen. Ja, helemaal goed. Absoluut. Doe ik ermee.
We begonnen de uitzending met de wetkantoren en we eindigen met een weddenschap. Dat is mooi, jongens. Dit was de tweede aflevering van de Undercut in 2019. Dank je natuurlijk het vaste panel hier aan tafel. Chair, Spas en David. En een speciaal woord van dank aan Tim Coronel.
De grote vriend van de show.
Absoluut, absoluut. Natuurlijk zijn we er weer over 2 weken. Dan vanuit Australië spreken we de eerste race van het nieuwe seizoen. Voor nu een fijn weekend. 2 goede, hele snelle weken. En heel graag tot dan na Melbourne.